Gemeente van Jezus Christus, gasten in ons midden en iedereen die met ons verbonden is, hartelijk welkom in deze eredienst, waarin we samen de geboorte van onze heiland vieren. In deze dienst gaat voor proponent van den Hoorn uit Rotterdam. Vanavond om 6:30 is er opnieuw een viering en dan gaat voor dominee Wijnhorst uit Ermelo. Hij vervangt dominee Ouwehand vanwege ziekte. Morgenochtend op tweede kerstdag sluiten we de kerstvieringen af met het kerstfeest van het jeugdwerk. Laat ook dan uw belangstelling blijken. Kom alle tezamen rond de kerstboodschap. Dan ontvangen we jaarlijks een groet, een kerstgroet uit Mataren, zo ook nu. En dat zal ik voor u voorlezen. Gegroet familie Wilnis, geliefde broeders en zusters in de Heere. Het is ons gebed dat het goed met jullie gaat in de Heer. Onze God is trouw geweest en heeft ons tot hier gebracht. Gezegend zij zijn heilige naam. Zoals we meermalen hebben gezegd, danken we God dat Hij ons met jullie heeft verbonden. Onze vriendschap is in de loop der jaren sterk gegroeid en we zijn God dankbaar daarvoor. De moederkerk van de Redeemed Gospel Church is door het bloed van Jezus deel geworden van de Wilnis-familie. Heel erg bedankt voor het bidden voor pastor Joël. God heeft jullie gebeden gehoord. Hij knapt goed op. We prijzen de naam van de Heere. U bent ons blijven steunen in tijden van nood en dankzij uw offers hebben we gezien dat de levens van veel gezinnen positief zijn beïnvloed. We zijn ons ervan bewust dat jullie hebben bijgedragen aan onze sociale programma's. Niet omdat jullie veel hebben, maar uit liefde voor ons. Mogen God jullie zegenen en jullie gemeente uitbreiden. Heel erg bedankt voor de financiële steun die jullie ons dit jaar hebben gegeven, naast jullie gebeden. Hoewel jullie erg ver weg zijn, hebben jullie de levens van de kwetsbare gemeenschap in Mataren geraakt. God zal jullie zegenen. Op 15 december, vorige week zondag, genoot de Mother Church van een kerstmaaltijd, dankzij jullie liefde. Dit is een traditie geworden en elk jaar kijkt ieder in de Mother Church uit naar het kerstfeest. We waarderen het enorm dat jullie ons in staat stellen om als kerkfamilie van het kerstfeest te genieten. We zien dit niet als iets vanzelfsprekends, maar als een gunst van God. We zijn de leiding van Wilnis samen met de Umoja taakgroep dankbaar dat ze niet gebonden zijn, maar een brug zijn blijven vormen tussen twee kerken. God zegen jullie, omdat jullie tijd inzetten voor de kwetsbare gemeenschap. De Bijbel zegt in Spreuken 11, vers 25, een vrijgevig persoon zal voorspoed hebben. Wie anderen verfrist, zal verfrist worden. Dit Bijbelwoord vertelt ons over de positieve impact van het geven en anderen helpen. En dat degenen die dat doen gezegend zullen worden. Mogen dit schriftwoord uitkomen voor alle familieleden van Wilnis. In Jezus' naam. Om het jaar afsluiten staat ons gebed voor jullie uit nummer 6, vers 24 tot 26. Dat zegt, de Heere zegent u en bewaart u. De Heere laat uw aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heere wendt zijn aangezicht naar u en geeft u vrede. Veel liefs van pastor Joël, Magdalene en de Mother Church familie. We wensen u allen een vrolijk kerstfeest en een gezegend nieuwjaar. Tot zover. Voor de slotzang zijn er twee collecten. De eerste collecte is voor het kerkbeheer en de tweede is de jaarlijkse collecte voor het evangelisatiewerk dat uitgaat van de IZB. Via de zendingsbussen en bij de uitgang steunt u het werk van de familie Meijer in Costa Rica. Voor alles wat komen gaat geldt, zo de Heer wil en wij leven. Dan gaan we nu samen het kerst en vergeten bezingen met de aangegeven liederen op het blad, in de banken en op de website. En aan het einde van de dienst zingen we samen het Ere zijn God. We wensen elkaar, waar we ons ook bevinden, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die de werken van zijn handen niet loslaat. Amen. Zingen we ook vanmorgen uit de kerk van alle tijden het wonder opnieuw van kerst uit Psalm 98 vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade. 98 vers 2. Vanochtend ook belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat met de geloofsbelijdenis van Nicea. Zingen we daarna hoe God David uitkoos en hem verhoogde tot koning. Met Psalm 89 vers 9. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd hebt. En wij zingen dat natuurlijk met het oog vandaag op Jezus. Waar David een zwak voorbeeld van was. Psalm 89 vers 12. Naar onze geloofsbelijdenis. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, maker van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God. Uit de Vader, geboren voor alle eeuwen, licht uit licht, waarachtig God. Uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt. Eén van wezen met de Vader, door wie alle dingen geworden zijn. Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel. En is vlees geworden uit de Heilige Geest en de Maagd Maria. En is mens geworden, die voor ons ook is gekruisigd. Onder Pontius Pilatus, geneden heeft en begraven is, en op de derde dag is opgestaan naar de schriften, is opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van de Vader, en die zal weerkomen in heerlijkheid, om te oordelen levenden en doden, en zijn rijk zal geen einde hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die voortkomt uit de Vader en de Zoon. die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En in één heilige, katholieke en apostolische kerk, wij benijden één doop tot vergeving van zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Zo dadelijk de Bijbel gaan openen, maar voordat we dat doen willen we God bidden om de werking van zijn Heilige Geest. Laten we dan bidden. God, u die in de hemel woont, u die de hemel en de aarde hebt gemaakt, u die haar vasthoudt en al zo lang als de aarde vast staat, zo oud als die is, hebt u hem vastgehouden. Het hele machtige heelal, waarvan we in deze tijd weten hoe duizelingwekkend groot het is, hebt u bedacht en houdt u in stand. Ondanks dat u zo groot en zo ontzettend machtig bent, bent u 2024 jaar ongeveer geleden naar deze aarde gekomen. Hebt u, Heer Jezus, als God de Zoon, al uw heerlijkheid afgelegd en werd u zo klein als een baby. Ja, wilde u gelegd worden in een voerbak. Heere, wij aanbidden u. We aanbidden u in uw kleinheid en wij prijzen u in uw liefde en trouw. We hebben daar al van gezongen voor de dienst. Met onze liederen en onze instrumenten hebben we u de lof gebracht. We zullen daar opnieuw over horen vanuit uw woord. We bidden dan of u in deze dienst erbij wil komen. Want misschien is het wel voor ons zo dat ons hart er maar niet in mee wil komen en niet onder wil buigen, de vreugde ervan niet kan voelen. Daarom bidden we om uw Heilige Geest, Heere, dat die ons bewerkt, als u ook hebt beloofd, dat die zal werken onder het spreken van uw woorden, dat wij met die diepe heerlijke vreugde vervuld worden, waar de herders vol van waren. Toen ze bogen bij dat kind, bij de voerbak, waar ze met grote blijdschap vandaan gingen, om een ieder te verkondigen dat u ons bezocht hebt. U ons niet alleen hebt gelaten, maar ons kwam redden van onze zonden. Heren, we bidden, wilt u daartoe met uw Heilige Geest vanmorgen hier komen. Wilt u ieder helpen in de taken die gedaan zijn en gedaan zullen worden. Helpt u in het bespelen van de muziek. Wees u nabij op de kres. Wilt u degene zijn die de techniek bedienen. U mij helpen om uw woord te spreken. We bidden voor degene die thuis meekijken, meeluisteren. Wilt ook daar uw zegen geven. Dat we samen verbonden zijn in de aanbidding van dit kind. Heren, we leggen dat alles voor u neer. We bemijden dat we het niet verdienen. Maar kerst geeft ons hoop. Dat u dat niet doet omdat we het verdienen. Omdat u op ons gericht bent. Ons heil bewerken wilt en zult. Hoort u ons? Bidden, neem onze dank aan. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen het kerstevangelie lezen. Uit Lucas 2, dan doen we de eerste 7 versen. En na het lezen van die versen zingen we aansluitend zonder verdere aankondiging Psalm 150 en daarvan vers 1 en 2. Looft God, looft zijn naam alom. Dus na de schriftlezing zonder verdere aankondiging Psalm 150 vers 1 en 2. Dan lezen we eerst Lucas 2 vers 1 tot 7. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en uit het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Thank you.
Gemeente van de Heere Jezus, we zijn hier bij elkaar om kerstfeest te vieren. En ik zie wat kinderen zitten. Ik denk dat jullie allemaal wel heel erg uitzien naar je verjaardag. Als je jarig bent, ja, dan is het feest. Dan is het soort, ja, krijg je cadeaus, dan ga je lekker eten. Dan ben je blij, dan gaat het om jou. En eigenlijk is kerstfeest ook een verjaardag. Een verjaardagsfeest van wie? Wie werd geboren 2024 jaar geleden? De Heere Jezus, inderdaad. En daarom zijn we zo blij. Daarom hebben we zoveel lofliederen samen gezongen. En ik wil jullie in deze preek, en ik hoop ook aan jullie te denken, maar ook de hele gemeente, mee te nemen in de jubel van kerst. Ik zet boven de preek vandaag, neergedaald van de hemel. Ik wil eerst letten op onverwacht, dan letten we op door God bedacht, en dan tot slot op voor ons op de aarde gebracht. Dus neergedaald uit de hemel, onverwacht, dan op door God bedacht, en dan tot slot voor ons op aarde gebracht. Nou, ik zei het net tegen de kinderen, als je jarig bent, dan kijk je heel lang naar uit. Dan bereid je je op voor. Maar, en ook op de geboorte van een kind bereid je je heel lang voor. Maar, hier, op de geboorte van dit kind, zat niemand te wachten. Zo staat het in Lucas 2, zo is het begonnen. En het geschiedde in die dagen. In die dagen, dat verwijst terug naar Lucas 1, vers 5. Daar zie je de treurige situatie. In die dagen van Herodes, de koning van Juda. Herodes was koning over Israël. Over Juda, dat deel van Israël. Herodes, hij was wel Jood, maar niet van geboorte. Hij was het volgens Joods recht. Hij was van zichzelf uit een Edomiet. En erg gewelddadig. Hij had wel 45 leden van de Joodse raad omgebracht, omdat ze een plan van hem tegenwerkten. En verder, wat hij ook deed, was een afbeelding van een Romeins schild boven de, met de Romeinse adelaar erop, boven de ingang van de tempel hangen, om de Joden te vernederen, te tergen. En niet dat hij er zelf zo vrolijk van werd. Hij werd angstig en wantrouwend. Uiteindelijk leidde dat ertoe dat hij zelfs zijn eigen vrouw en zijn eigen kinderen vermoordde. Ja, dat komt ervan. Als je niet met God leeft en niet met Jezus leeft. Dat is op het moment de koning die het voor het zeggen heeft. Nee, niet dus een koning op de troon van David, maar een koning uit Edom. In het kerstverhaal wat we hebben gelezen, wordt het nog duidelijker. Het geschiedde in die dagen dat er een wet gemaakt werd, een gebod uitging. Heel de wereld moest worden ingeschreven. De formulering die Lucas overneemt uit de wet van keizer Augustus, waarmee hij het hele Romeinse keizerrijk bedoelde. Deze keizer Augustus had het voor het zeggen gekregen in Rome. 27 voor Christus. Werd hij tot keizer benoemd, naar een interne strijd. En hij was op zoek naar instrumenten om de samenleving, om het Romeinse Rijk, stabiel te houden. Daar had hij een stabiele inkomstenbron voor nodig. En daarom schreef hij inschrijvingen uit. Hij wilde weten hoeveel mensen er overal waren, zodat hij kon bepalen hoeveel belasting elk dorp, elk stad, elk koninkrijk kon opbrengen. En door die maatregelen werd zijn rijk inderdaad sterker en stabieler en welvarend. Een volkstelling dus. Joodse volk was niet zo in voor volkstellingen. Koning David had ooit eens een volkstelling gedaan en dat had geleid tot een behoorlijke erge straf in Israël. God, hij wilde niet dat David zijn volk telde. En hier zien we dat het Joodse volk geen invloed had. Ze hadden geen keus. Ze moesten. Keizer Augustus.
De verhevene, die heeft het voor het zeggen.
Zegt hier de Lucas 2, hè, zegt vers 2, deze eerste inschrijving zijn, in principe zijn twee inschrijvingen waarschijnlijk geweest. En die eerste inschrijving is dus gebeurd in de, is iets minder belangrijk, heeft veel minder impact gehad dan die tweede. En van die tweede inschrijving zijn dus wel buiten Bijbelse gegevens bekend. En dan weten we dat er ongeveer 4 miljoen mensen, 4 miljoen vrije burgers waren. En als je dat dan optelt met alle vrouwen, vreemdelingen, vrijgelaten slaven en slaven die, als je die meerekent, die nog slaaf zijn, dan waren er waarschijnlijk zo'n 40 miljoen inwoners van dat hele Romeinse Rijk. Maar goed, Lucas, hij noemt het alleen maar, de impact is waarschijnlijk wat kleiner geweest, deze tweede inschrijving, of deze eerste inschrijving. Maar hij noemt het alleen maar om, als aanleiding, om te laten weten waarom Jozef en Maria naar Bethlehem reizen. Want daar moesten ze komen. Dat is nog zoiets aparts eigenlijk, want die inschrijving is niet zo bekend dat ze dat in de geboortestad moesten gebeuren. Dat kon gewoon in de eigen plek waar men woonde. Maar bij de Joden was het blijkbaar een van die gewoonten, daar komt het waarschijnlijk vandaan, hè, dat het land, het erfdeel in de familie moest blijven. En daarom is het wellicht zo dat dus in Israël, in Juda, iedereen op reis moest zijn, moest gaan naar de geboortestad, om daar zichzelf in te laten schrijven. Al met al, het lijkt verder dan weg dan ooit dat de Messias komen zal. De belofte van dat eeuwige koninkrijk van koning David, waar we van zongen ook met Psalm 89, daar lijkt niks van terecht gekomen. Lucas die tekent het eigenlijk heel simpel. Ook Jozef, die ging op weg. Jozef, die uit het huis en uit het geslacht van David was, ook hij moest luisteren naar een heidense keizer. Ja, het Joodse volk was al in de afgelegde 400 jaar verschillende keren overlopen door machtige rijken. God had wel gezorgd op wonderlijke manier voor dat volk. Het was er nog steeds. Maar van dat Messiaanse vrederijk was weinig van terechtgekomen. En de profetie, die was ook al verstomd. Ja, die profetie was er nog wel. Priesters hadden de boeken bewaard, werd uitgelezen. Dan ligt dat ook Daniel, dat de profetie van Daniel genezen werd, doorverteld werd. Daar had Daniel geprofeteerd dat God die machtige rijken die nu Israël overliepen, dat er een moment zou komen dat er een steen zou worden afgehouden, die van de berg zou rammen en al die rijken vernielen zou, dat God naar beneden zou komen en het beeld en die rijken teniet zou doen. Wellicht had dat, ja, was dat de verwachting die levend was gebleven onder het Joodse volk. En dat moment dat Daniel profeteerde, dat afhouden van die kleine steen, ja, dat moment is nu aangebroken. Dan letten we nu op, door God bedacht, want Augustus, die zich tooide met de naam de Verhevene, die denkt wel alle macht te hebben, maar intussen is hij niet meer dan een pion op het schaakbord van God. En het geschiedde. Nee, niet Augustus schrijft de geschiedenis, maar God zelf. En Paulus, hij noemt het dat moment later de volheid van de tijd. Toen zond God zijn zoon uit, geworden uit de vrouw, geworden onder de wet. Dat moment is nu aangebroken. Het moment waar Adam en Eva, waar Abraham, Isaac en Jacob, David, Jesaja, Micha en Malachi, waar die naar uitzagen, rijkhalzend of de Messias al komen zou, dat ze zelf door God waren opgezocht, dat ze zelf door het woord waren aangesproken, door de geest in beslag waren genomen. Ze hadden ontdekt
dat hier op de aarde vanwege onze zonde nooit meer het hel niet zal komen, niet de vrede, niet het goede leven. Tenzij dat God het goed maakte. En God had het beloofd dat hij dat zou komen doen. Ze zagen daar naar uit. Dat moment dus. Kinderen, jullie zien nu ook overal buiten, ook in de kerk, kerstverlichting hangen. Overal klinken kerstliedjes over heel de wereld. En overal zie je de kerstbomen staan. Vandaag komen overal mensen bij elkaar om samen te eten met elkaar. En misschien ook wel bij jullie thuis. Dat is niet alleen in Nederland zo, dat we zo kerst vieren, maar in een heel groot deel van de wereld. Eigenlijk is dat best bijzonder, toch? Blijkbaar is die gebeurtenis van 2024 jaar geleden zo belangrijk dat heel de wereld hem bijna viert. En nog iets bijzonders, dan leven we nu in 2024. En volgend jaar wordt het 2025. En weet je waar we nu begonnen zijn met het tellen van de jaren? Nou, precies toen Jezus geboren was. Dat is makkelijk te onthouden, hè? Dus als je iemand vraagt van hoe lang is het nu geleden dat Jezus geboren is, dan moet je gewoon denken, in welk jaar leven we nu? 2024. En dan weet je het, 2024 jaar geleden is Jezus geboren. Daaraan kun je ook zien dat God alles regeert. Je zou bijna bewijs kunnen noemen dat het christelijk geloof waar is. Meisjes en jongens, God had het al voorzien dat Jozef en Maria op reis zouden gaan naar Bethlehem. Dan zie ik ze zo gaan, hè, ze woonden in Nazareth. En ze moesten een lange reis maken. Ja, en tegenwoordig, dan is het makkelijk, hè. Dan boeken je ouders, je papa en je mama, die kijken het op internet. En dan via Airbnb, of via een hotel, een booking site. Ja, dan vragen ze jullie misschien ook wel eens bij. Kijk, hier gaan we naartoe. Dit is het huisje waar wij op vakantie gaan. Maar ja, toen ging het niet zo makkelijk. Toen moest je op reis en als je dan aankwam in je plek van bestemming, en dan moest je op zoek naar onderdak, zodat ook jij, ook jullie, een plekje hebben om te slapen. En zo gingen Jozef en Maria dus ook op reis, en ze kwamen daar in Bethlehem aan. Dan komen ze daar, en ze gaan op zoek, en ze vragen wat, van ja, waar is hier de herberg? En daar moet je heen, 3 of 4 straten verder. En dan lopen ze naartoe en dan gaan ze daar naar die herberg en dan kloppen ze aan. De herbergier die doet de open en die kijkt eens een beetje. Oh, dat zijn wel een beetje arme mensen. Dat ziet hij wel. Nee, hij heeft helemaal druk. Sorry, ik heb geen ruimte voor jullie. De herberg zit helemaal vol. Het kan er niet meer bij. Ja, als er nu hele rijke mensen waren geweest, ja, dan had hij misschien nog wel een plekje gemaakt. Maar nu, hier valt niet zoveel eer aan te baren. Maar, voordat hij de deur dicht doet, denkt hij, oh, kijk hier nog eens goed. Oei, ja, die Maria, die vrouw heeft wel een hele dikke buik. Nee, dat vindt hij toch niet chic om haar om die weg te sturen. Weet je, dan heeft hij toch nog wel een plekje. Een plekje, niet in de herberg, maar ja, bij die herberg, daar had je ook een stal. Oh ja, toen reisde men ook met dieren, paarden en ezels. Dus ja, die herberg had ook een ruimte waar die paarden en de ezels konden staan. En weet je, dacht die herberg hier, ik heb dan wel geen kamer meer over voor hen. Weet je, ze kunnen toch wel in die stal. Zo gezegd, zo gedaan. Maria en Jozef hadden dan toch een plekje. Te midden van het hooi en het stro. En daar, ja, daar mogen ze dan verblijven voor de nacht. En dan, juist dan, toen ze daar waren, daar baarde ze haar eerstgeboren zoon. Daar werd Jezus geboren. Wij denken, dat was helemaal geen leuke plek hoor. Dat En soms denken we dat het wel een beetje romantisch, al dat stro en dat koeien erbij. Maar je moet maar eens in, jullie zijn ook vast wel eens in een kinderboerderij geweest, toch? Als je dan in zo'n stal komt, dan heb je allemaal vliegen. En de, ja, dan liggen paardenvijgen. Een beetje muf ruikt het er. En de koeien, ja, die laten zomaar hun urine mopen. En die stro, dat is een beetje een zure lucht. En vliegen, die kriebelen op je handen en ze zoomen om je oren. Maar even is dat wel leuk om er te zijn. Om daar nu te gaan slapen. Om daar nu een kind te krijgen. En toch, dat was de plek waar Jezus geboren werd. Hier wordt werkelijkheid. Wat we beleden met Nicea, die om ons mensen is neergedaald. Ja, Jezus, voor wie Jesaja eigenlijk al zei, voor wie veel volken zijn als een stofje aan de weegschaal, een druppel aan een emmer, een stipje in dat duizelingwekkend grote heelal. Die God werd een baby en gelegd in een kribbe. Kan mij soms ook overvallen. Als je rondloopt in Rotterdam, of als je hier rondloopt in Amsterdam of in Utrecht, en je ziet al die mensen om je heen. Als je dan bedenkt dat er op de hele wereld zo'n 9 miljard mensen zijn, ja, dan duizelt het me. Komt zomaar de vraag naar binnen. Zou God wel echt om mij geven? Tel ik eigenlijk wel mee? Ziet hij me wel? Wat voor zin heeft mijn leven dan? Als je dan ook nog eens bedenkt hoe je anderen soms pijn doet door je verkeerde gedrag, dat anderen ook jou pijn doen, komt de gedachte zomaar naar boven. Is er wel redding mogelijk? Geeft God wel om ons? Maar dan als dat zomaar me overvallen kan, en misschien u ook wel, ja, dan richt ik mijn aandacht op de voerbak. Dan werp ik er een gemovere blik in. En dan zie ik daar Jezus, God uit God, licht uit licht, hij die meewerkte in de schepping, die dezelfde macht heeft om alle mensen te onderhouden. Deze Jezus, hij werd zo klein, net zo betekenisloos zoals ik me soms voel, zo klein als het leven van een embryo, zo klein, teer en kwetsbaar als het leven van een kind. Het is het bewijs dat u, jij en ik, voor God waardevol zijn, geliefd zijn en er mogen zijn. God had toch in zijn almacht kunnen zeggen, laat de aarde maar gaan. Ik maak wel een nieuwe wereld met nieuwe mensen. Maar liever dan dat, wilde hij zelf onder ons komen wonen. Liever dat hij het heelal in het eeuwige niet verdwijnen, bleef hij trouw aan zijn schepping. En is het zijn verlangen, is het zijn hartewens om te herstellen, om de wereld die hem vijandig gezind is, die hem een plekje niet gunt dan alleen een voerbak, om die wereld te redden. Daarom zijn we nu vanmorgen de goede plek in de kerk om hem te aanbidden, om hem te gedenken die dit heeft gedaan. Als we ergens blij zouden moeten worden, dan is het toch hier wel. Als ergens de vreugde in ons hart kan worden opgewekt, dan is het toch hier. Bij dit kind in de voerbak. Zo heeft onze God het gewild. Op dit moment, zo heeft hij het bedacht. Onder deze omstandigheden. Letten we nu nog op dat hij voor ons op aarde werd gebracht. Dan bedoel ik, wil ik een aantal redenen noemen, een viertal, waarom Jezus mens werd. Hij ligt daar vanwege uw en mijn zonde. Wat zoveel verschillende dingen ons in beslag nemen. Kinderen, Jezus ligt daar voor jullie. Omdat jullie zo vaak ruzie maken. Even snel liegen of je middelvinger zomaar opsteken. Jezus ligt daar voor u ouders, omdat u en ik zoveel tekort komen in de opvoeding. Omdat we op vakantie, in nieuws, sociale media, onze carrière, Want die is zo vaak boven God gaan. En het doen, en dat we niet doen wat Hij wil. Dat dat niet onze prioriteit is. Jezus ligt er voor jullie jongeren. Omdat de nieuwste gadgets, de leukste muziek, de grootste kickervaring en de sociale media ons zo vaak in beslag nemen en van God aftrekken. Dan ligt er voor u, vijftigers en zestigers, dat macht en status zomaar ons gevangen kunnen nemen. Dat we zo vaak bezig zijn met hier en nu. Jezus, Hij ligt er voor u, ouderen. Dat u nog zo steeds zo vaak bezig bent met, ja, hier beneden. Met de zorgen die het leven van je kinderen bespringen en het spreken daarover. En dat we God zo vaak vergeten. Dat is ons leven. Onze zonde. Daarvoor ligt Jezus daar. Nee, nu even geen zelfverwijt. Geef het maar gewoon toe. Zeg het maar. Welke zonde u in de greep houdt. En zie in de kribbe. Daar ligt Jezus voor u. Om u daarvan te verlossen. Zo lief had Hij u, jou en mij. Kom, verwonder u, hier mensen. Jezus, Hij ligt daar ten tweede om te sympathiseren met allen die lijden vanwege de zonde. Met iedereen die die afwijzing ervaart. Met vluchtelingen die door het rijke Westen worden afgewezen. Met vluchtelingen voor oorlogsgeweld. Met mensen in Gaza, Oekraïne, in Congo en in Soedan. Met Joden in Israël die als ongewenst verklaard zijn door zoveel verschillende staten en burgers. Jezus hen sympathiseert in die afwijzing met honderden miljoenen broeders en zusters die vervolgd worden vanwege hun geloof. Hij sympathiseert met u die een miskraam leed. Met u die ongewenst was, niet gepland en dat te horen kreeg van uw ouders. Jezus, Hij werd ongewenst verklaard door Bethlehem. Geen plaats voor Hem. Was het daar maar bij gebleven, maar het zet de toon in de evangelie. Een trend is ingezet. Steeds opnieuw wordt Jezus afgewezen. Ja, ook als Hij populair werd. Als de mensen om Hem heen dromden. Ook dan voelde Hij zich afgewezen. Jullie zoeken mij om de broden. Maar niet omdat ik jullie bij God wil brengen. Omdat ik jullie verlossen wil. Niet dat ik de enige weg naar God ben. Als het er echt op aankomt. En Hij zijn taak vervullen gaat. En de zonde van de wereld verzoenen gaat. Dan wordt het zichtbaar en openbaar. Dat iedereen Hem afwijst. Jezus weet dat. Hij ervaart het. Wat afwijzing is. En lijden. En Hij doet dat. Voor u. Voor jou. Want Hij weet wat u, jij en ik soms ervaren. Kom, verwonder u vanmorgen over Zijn liefde voor u. Jezus, Hij ligt daar ten derde in die voerbak. Zodat iedereen erbij kan. Niemand is te slecht. Niemand is te vuil. Niemand is te gering. Andersom kan het wel. Dat u uzelf te goed voelt. Dat je niet wilt buigen bij een voerbak. Dat je je neus ervoor ophoudt. Nee, dit is allemaal net iets te. Je bent niet zo zondig. Je voelt je ook niet altijd afgewezen. Nee, zo hoeft het eigenlijk niet. Maar God zoekt het zwakke. Hetgeen niets is. Het hopeloze en verwaaide. Jezus ligt daar. Omdat God het meent. Hij symboliseert het. Geen omgeving is te ingewikkeld. Geen omgeving is te vies. Geen cultuur hem te minderwaardig. Of Jezus, Hij wil erin komen. Om ons mensen, om onze zaligheid, ligt Jezus daar. Wat uw situatie ook is, hoe u ook worstelt en strijdt. Jezus, Hij wil erin komen. Kom, verwonder u vanmorgen over Zijn liefde, voor Zijn zoeken. Jezus, Hij ligt daar in die voerbak ten slotte, om ook uw liefde op te wekken. om u in te schakelen. Kijk maar wat er staat. Maria, ze baarde haar eerstgeboren zoon. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribben. Maria, ze ziet hoe Jezus die doeken nodig heeft. En ze geeft hem die doeken. Misschien is hier ook wel vanavond iemand die zegt, ik heb ook die liefde nodig van anderen. Ik kan zelf niks meer geven. Jezus, hij weet wat dat is. Hij sympathiseert met u ook. En hij zegt, laat je maar geliefd zijn door anderen. Laat de liefde van anderen je maar eens aanleunen. Het mag, ik doe het je voor. En voor u die wel wat te geven hebt vanavond, kom, verwonder je dat je je mag inschakelen voor dit kind. De Heer Jezus, hij vraagt niet veel. Jezus, hij vraagt alleen maar een paar doeken. Zou u hem dat willen geven? Wellicht kunt u het geven aan een vluchteling, wat kleding, aan het leger des huils. Misschien kunt u wat tranen drogen bij een familielid die eenzaam is. Wat gezelschap geven aan iemand die niets heeft met kerst. Ja, als we zo samen ons laten inschakelen. Als we zo samen vieren kerstfeest. Iets van die harmonie. Iets van de shalom. Van het verlangen. Waarna we verlangen, de shalom, de vrede. Dan mag erbij gegeten en gedronken worden. Dan mogen we ons verheugen. God, hij bewerkt de vrede tussen mens en God. Tussen mens onderling. Tussen mens en dier. Tussen mens, dier en schepping. Die shalom mogen we vandaag vieren. Als wij dat doen, dan juichen de engelen mee. En dan wordt er wat zichtbaar van dat herstel. Van dat heil rond de tafel. Zodat u en wij en ik met dit kind in de armen onze lof brengen aan God. Kom, verwonder u hier mensen. Zie hoe dat God van u houdt, u bemint. De dag is er een van grote blijdschap. Tegen alle verwachting, onverwacht kwam hij. God bedacht het zo. En hij heeft het voor u, voor jou, die in hem gelooft, hem zo gegeven. Nee, net als toen. Toen dacht je ook, het komt niet meer. Misschien bespringt het u of jou ook wel. Komt die tweede komst van Jezus nog? Ik zeg het u. Met kerst 2024 jaar geleden kwam hij. En nog eens zal hij weer komen. En zijn vrederijk zal dan werkelijkheid worden. Niets zal hem kunnen tegenhouden. Want zij hier, Jezus en zij, Maria, baarde haar eerstgeboren zoon. En wond hem in doeken. En ze legde hem neer in de kribben. Omdat voor hem geen plaats was in de herberg. Halleluja. Lof aan deze Jezus. Voor eeuwig en altijd. Amen. Zingen we in het verlengde van de preek met het oude lied. Kom, verwonder u hier mensen. Zie hoe dat God u zo bemint. Weerklank 131, vers 1, 2 en 4.
willen we de Heere God danken voor wat hij gaf in de dienst en ook voorbeden doen. Laten we bidden en danken. Heere God, we hebben in allerlei toonaarden het heil van u bezongen, bepreekt, besproken en we brengen het naar u toe. Wat bent u goed? Bent u voor eeuwig te mogen? Bent u te prijzen? Heren, we kunnen er maar ja, van stotteren, van om het goed uit te zeggen. Wie zal de heerlijkheid en de grootheid van wat hier is gebeurd, 2024 jaar geleden, goed kunnen zeggen? Heren, we mogen ons eraan overgeven. En ons mee laten nemen in de lof en de aanbidding op u. Heren, we danken u voor wat u gaf in de dienst. Bidden of u het tekort genadig wil vergeven. En we bidden voor het verloop van deze dag. Dat u meegaat. Wat we ook doen. Dat u de harmonie van kerst in onze huizen werkelijkheid laten zijn. Heren, helpt ons daarbij. Zodat het een echt feest mag zijn. Waarin we als gezinnen, of als we thuis alleen zijn, of met degene die ons lief zijn, samen zijn. Dat we ons mogen verheugen. Heren, we bidden voor de wereldwijde kerk. Een dag als deze wordt overal dat kerstfeest gevierd. En we hebben gehoord aan het begin van de groep, van de dienst, hoe een mede... De verbonden gemeente uit Kenia ons groeten. We danken u voor die banden die er zijn met Kenia en ook andere delen van de wereldwijde kerk. Heere God, we bidden ook voor haar. Wilt u in al die verschillende verbanden aanwezig zijn en ook met de kerstdagen uw zegen daar geven. Heere God, we willen ook bidden, bijzonder voor het werk ook van IZB. Rondom kerst allerlei missionaire initiatieven zijn ontplooid om mensen die veel minder met de Bijbel en met u hebben of helemaal niets meer toch te kunnen bereiken. Heer, wilt u het werk van de IZB die daarin ondersteunt en toerust zegenen. En ieder die daar voor werkzaam is met uw geest vervullen en bekrachtigen. We bidden om profetisch inzicht. Dat we weten hoe onze tijd in elkaar zit. Wat daarin goed gaat en wat daarin niet goed gaat. Om ze te doorzien. Tot op u. En vanuit u. Heere, geef ons daarin uw Heilige Geest. En ook die gave van de Geest. Heere, we bidden of uw licht door ons schijnen mag. We zijn allemaal op allerlei manieren verbonden met mensen die niet van u horen, niet van u weten. Heere God, we bidden laat uw licht door ons heen schijnen, op allerlei manieren. En help ons te zien wat we wel moeten zeggen en niet moeten zeggen. We wel moeten doen en niet moeten doen. Dat zo door ons heen mensen worden aangeraakt en bij u gebracht. Heer, we willen nu ook bidden voor gemeenteleden die langer of kortere tijd geleden geliefden hebben verloren. Die nu juist op deze dagen daar extra bij stilstaan. Die de pijn en het gemis voelen. Heer, wilt u nabij zijn in al mijn herinneringen. Heer Jezus, we hebben gehoord dat u weet wat lijden is, wat afwijzing is, wat eenzaamheid is. Mag dat hen troosten in deze dagen. We bidden voor hen van wie de geliefden elders verblijven. Om welke reden ook. Die we ook missen. De scheidingen. De uit elkaar zijn. En we niet bij elkaar kunnen zijn. Heer God, we willen ook bidden voor mensen die gescheiden zijn. Heer, die daarin ook lijden en eenzaamheid ervaren. Waarin de harmonie even helemaal weg is soms. We bidden om
uw nabijheid en uw heling. Bidden voor degene die aan huis gebonden zijn en daardoor niet met ons samen kunnen komen, vanwege ziekte of ouderdom, die juist dat nu zo missen. Wees ook nu, als we verbonden zijn bij hen, laat uw vrede ook daar zijn. Heere God, we bidden ook voor vluchtelingen. Er zijn er zoveel in Congo, in Zuid-Soedan, vluchtelingen uit Oekraïne die in Moldavië en Polen verkeren. We bidden ook voor asielzoekers uit Ter Apel die nauwelijks een plek hebben, waarvoor soms plekken gezocht moeten worden in sporthallen en opvanglocaties. Heere, zegen en wees ook daarin nabij. Heere, wees met dak- en thuislozen. Hier misschien in de dorp, maar ook in de grote steden. Heere God, zegen alle diaconale werkzaamheden, maaltijden, alle inzet die gedaan wordt om ook voor hen het een goede kerst te laten zijn. Dank, Heere God, dat we zoveel mogen doen in uw naam. Om hongerigen te voeden, dorstigen te drinken te geven, naakten te kleden, gevangenen te bezoeken, vreemdelingen te ontvangen. Heere Jezus, we mogen dat doen in navolging van u, om zelf daardoor gezegend te worden. Dat bidden we. En we danken u daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan ons slotlied zingen. In de preek O Dorpmonk is er met kerst ook wel reden tot schaamte. Want het was nodig door onze schuld, door onze zonde. En daarom is het gebed waarin we onze schuld beleiden met het gebed des Heren. Vers 6. Vergeef ons onze schulden, Heer. Maar we eindigen niet in de mineur, maar we wijden het juichen met vers 9. Want u is het koninkrijk en de kracht. Aan u is al de eer. Gebed des Heren, vers 9, 6 en 9.
De zegenbeden zingen we nog samen staande uit ere zij God. Ga dan heen in de verwachting van de toekomst van onze Heer, biddend om zijn zegen, om tot zegen te zijn voor allen om u heen. De genade van de Heer Jezus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap met zijn Heilige Geest, zij en blijven met ons allen. Amen.